Vandaag wil ik jullie meenemen naar twee parallel teksten. Marcus 16, 15 en Matthäus 28. En ik ga vooral uit Matthäus 28 preken. Het zijn een van de laatste woorden van Jezus. Ontzettend belangrijk. En ik vind het zo'n oud en nieuw moment. Een bijzonder oud en nieuw moment. Laten we beginnen met Marcus 16, vers 15. En daar staat, en hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijke gif drinken zal het hen niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg hem om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met het teken, met de tekenen die ermee gepaard gingen. En dan de paralleltekst uit Matthäus 28, vers 16. Kan je afvragen, waarom zijn er vier evangeliën, waarom niet gewoon één? Dat is toch veel makkelijker? Het zijn getuigen. En die bevestigen elkaar. Vier verschillende mensen hebben opgeschreven wat ze gezien hebben. En de een heeft het net even wat anders gezien. De andere noemt een wonder wat de andere niet opschrijft. De andere zet het iets gedetailleerder op. Andere weer wat korter. En zo is elke van deze vier getuigen, deze evangelieschrijvers, bevestigen elkaar zo op zo'n bijzondere manier. Eén getuige is zwak, twee getuigen is sterker. Als je vier hebt, dan is het ontzettend betrouwbaar. Matthäus 28, vers 16. 16. De elf leerlingen. Elf, waarom? Judas was er niet meer bij. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. Wie is in Israël wel eens geweest? Wie kent deze berg? Jee, dat is mijn lievelingsberg. Ik hou van deze berg. En ik ben met Allah op die berg geklommen. Och, die arme Allah. Caroline, waar ben je? Is Caroline ook? Aldrik. En met Rafael, die moeten elke keer weer. Zullen we weer? Op die berg, de afgelopen zomer. Vier keer ben ik die berg opgeklommen. Aan de ene kant omhoog. Dan op het plateau en aan de andere kant weer naar beneden. En dan met je Bijbel meenemen. En dan die uitzicht op het meer van Galilea. Ik geloof een beetje dat dit de berg is waar Matthäus 28, waar Jezus dit zegt. Maar dat kan ik niet bevestigen of zo. Maar dit is de mooiste berg. Die heet Berg Arbel. Prachtig plekje net boven Tiberias. Laten we opnieuw beginnen. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelden enkele nog. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ik vind het zo bijzonder dat we in Nederland noemen we 31 december en 1 januari noemen we oud en nieuw. In Duits heet het Sylvester, in Engels New Year's Eve. Wij noemen het oud en nieuw. Hè? Iets ouds is voorbij en je gaat naar een nieuw jaar. Hè? Dus op 31 december om 12 uur of 24 uur is het jaar voorbij. En dan een minuut later begint dus het nieuwe jaar. Bijzonder is dat jij niet kan zeggen van ik blijf nog een beetje in het oude jaar hangen. Ik wilde nog een beetje vertoeven, het was zo leuk. Of het was juist naar. En ik wil in die narigheid nog een beetje rondhangen. Omdat dat zo... mensen doen dat. Mensen blijven... daarom heb je zoveel psychologen en pastorale werkers. Omdat mensen in het verleden blijven hangen. Maar fysiek kunnen we dat niet doen. We kunnen niet zeggen, ik blijf nog even in 2019. Er is een oud en nieuw. En zo'n oud en nieuw moment bestaat er, heb je vaak in je leven. En vaak zijn dat hele mooie dingen, oud en nieuw momenten. Bijvoorbeeld als je jarig bent, een nieuw levensjaar begint en je bent niet meer 17, je bent 18. Of je bent niet meer 15, eindelijk 16. Of je bent niet meer 44 en je wordt 45. Dat klinkt dan niet meer zo spectaculair. Maar je laat het oude achter je en je begint iets nieuws. Maar ook als je in een huwelijk treedt, je bent single en dan laat je je singleness achter je en je bent dan getrouwd. Dat is iets nieuws begint. Ook als een babytje geboren wordt, dan begint iets nieuws. Slapeloze nachten en die dingen. Wat ben ik negatief vanochtend? Ik moet wat positiever. Als je werkeloos bent geweest en je tekent een contract, dan heb je een baan. En dan ben je niet meer werkloos, maar dan heb je een baan, je hebt een inkomen. Dat is een nieuw begin. En als jij je bekeert, dat is natuurlijk het belangrijkste, het allerbelangrijkste oud en nieuw in je leven. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Maar ons persoonlijk oud en nieuw, onze bekering, onze wedergeboorte, was alleen maar mogelijk omdat Jezus 2000 jaar geleden afgerekend heeft met het oude en het nieuwe heeft gebracht. En daarom kunnen wij ons persoonlijk oud en nieuw vieren. En het is zo belangrijk om het oude te laten en het nieuwe te laten komen. Dus denk even na als het 1 januari is en je zegt van, maar ik wil nog even blijven hangen in 2019. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Je moet het achter je laten. Je moet het nieuwe ontvangen. Nou, de preek van afgelopen week was heel bijzonder. Hein heeft gesproken over de stronk van Isaïe, een boom die afgehakt was. Voorbij, het oude was voorbij, die oude boom was weg. En toch kwam er iets nieuws. Het nieuw telgje, een nieuw scheutje kwam uit die dode stronk voort. En dat laat zien die Bijbel laat zien dat Jezus was die uit die dode boom eigenlijk weer voortkwam en het koningshuis van David weer nieuw leven heeft ingeblazen. Ook Matteüs 28, wat we gelezen hebben, is oud en nieuw. Het evangelie van Matteüs sluit af. Dus de laatste woorden van Jezus. En sluit af met deze mooie verzen en met een zendingsbevel. En tegelijkertijd begint iets nieuws. De laatste versen van dit evangelie kondigen eigenlijk een nieuwe tijdperk aan. Jezus zei deze woorden kort voordat hij opsteeg naar de hemel. En dan denk je, oké, dat is afgerond. Jezus' bediening op aarde is afgerond. Laten we treurig zijn, laten we bedroefd zijn. Maar wat lazen we in Marcus? En dat lees je niet in Handelingen 1, maar je leest dat nadat Jezus opgestegen was in de hemel, gingen ze vrolijk en ze verkondigden het evangelie. Ze waren helemaal niet teleurgesteld. Een tijdperk gaat voorbij. Nee, ze wisten, nu begint een nieuw tijdperk. En dat is, we noemen dit, dat tijdperk dat toen begonnen is, de genadetijd. Genadetijd. En dus de tijd van Handelingen. Ik geloof dat het boek Handelingen nog niet afgesloten is. Dat wij nog steeds in het boek Handelingen leven. En sommigen noemen het de handelingen van de apostelen. Beter is de handelingen van de Heilige Geest. Door de apostelen. Maar in die tijd leven. Het nieuwe tijdperk werd al eigenlijk ingeluid door Johannes de Doper. Johannes kwam en hij predikte. Hij vertelde, de Messias komt. Je moet je voorbereiden. Toen op een gegeven moment verdween Johannes de Doper en de Messias kwam, Jezus kwam en hij predikte 3 jaar lang. Jezus sprak 3 jaar lang. En daarna werd hij gekruisigd. En de nacht voordat hij gekruisigd werd, vierde Jezus, moet je nadenken, de nacht voordat Jezus gekruisigd werd, vierde Jezus met zijn discipelen
Pesach, het heilige avondmaal, het laatste avondmaal. En hij zette dit in. Hij zei, dit moeten jullie elke keer weer doen. En Jezus kondigde tijdens die maaltijd aan. Hij zei, het nieuwe verbond, een nieuw tijdperk komt. Hij nam het brood, brak het. Hij zei, dit is mijn lichaam, de kerk, de gemeente. Ik heb mijn lichaam voor jullie gebroken. Maar al die stukjes vormen samen een nieuw lichaam. En dat is zoals die broodvermenigvuldiging. Elke keer breek je een stukje af. Maar het wordt niet kleiner, het wordt groter. Dat is zo bijzonder. Als het lichaam van Jezus werd juist daardoor groter dat het, toen het gebroken werd. En Jezus nam ook de beker. En hij zei, dit is de beker van het nieuwe verbond. Nieuwe verbond, een nieuw tijdperk, nieuwe verbond. En Jezus werd in diezelfde nacht nog gearresteerd. En hij werd gekruisigd. Honderden hebben gezien hoe Jezus stierf. Maar 3 dagen later stond hij weer op uit de dood. Er waren meer dan 500 ooggetuigen van Jezus Christus. Meer dan 500 mensen hebben de opgestane Heer gezien. Dus mensen hebben gezien hoe hij stierf en weer hebben gezien hoe hij weer opstond. Daarna was Jezus dus nog 40 dagen met zijn discipelen onderweg. En waar had hij het over? Jezus sprak over het koninkrijk van God. Hij onderwees hen over het koninkrijk van God. Over zijn koninkrijk. En dat is zo belangrijk, dat je de principes kent van het koninkrijk van God. Want als je een burger bent van een land, als je van een ander land naar Nederland komt, of jij verhuist naar Australië of naar een ander land, dan moet je weten wat de regels daar zijn. Hoe hard mag je rijden? Wat betekent dit? Wat betekent dat? Hoe gaat het met verzekeringen? Dus zo moeten wij leren over de principes van het Koninkrijk van God. Ja, als je een burger bent van het Koninkrijk van God, moet je snappen hoe het werkt. En geloof me, het werkt anders dan bij het Koninkrijk van Nederland. Ja, de principes zijn anders. Dus wij moeten heel goed beseffen hoe dat werkt. Dus na de opstanding ging Jezus even weer terug naar Galilea. Later, Jezus zou vanuit de Olijfberg zou hij opstijgen naar de hemel. Maar en Jezus is gestorven en opgestaan in Jeruzalem. Maar hij ging eventjes nog naar Galilea. En daar zijn deze woorden uitgesproken. En dat die korte moment in Galilea, Johannes, de evangelie spreekt daar iets meer over. Maar hier zien we dat hij even nog daar was waar het allemaal begon. Daar waar hij die discipelen uitgekozen heeft. Daar waar bijna alle wonderen gebeurd zijn. Zeg maar, heel weinig wonderen zijn in Jeruzalem gebeurd. Hè? De meeste, het grootste wonder van de opstanding is daar wel gebeurd natuurlijk. Maar al die wonderen van genezing en dat de doden opstonden. Dat is bijna allemaal in Galilea gebeurd. En Jezus haalt ze even terug naar die plek. En wat ik zo bijzonder vind, als je dat leest in het begin van Matthäus 28... Hij noemt ze broeders. Jezus noemt die 11 overgebleven discipelen noemt hij broeders. En nu zijn het er 12. Eigenlijk waren het constant 13 man. Hè, dus met Judas erbij had je dus Jezus en 12 discipelen. Maar hij noemt ze nu broeders. En het zijn er nu 12. 12 mannen zijn daar. En natuurlijk is Jezus de koning der koningen, de Heer alle heren. Maar hier is hij zijn ze met zijn 12. Zoals de 12 zonen van Jacob zijn nu die 12 samen. En Jezus spreekt deze belangrijke woorden tot hen. En Jezus neemt hun naar deze mooie berg, denk ik dan. En hij geeft hun de grote opdracht. Ik heb op die berg zulke mooie dingen meegemaakt. De eerste keer dat ik daar omhoog klom. Dat was nogal wat, het was best wel heet. Ik kom daar maar boven en precies toen ik boven was, ging ik zitten en er waren wat geiten. En ik had mijn bijbeltje bij me en zo. En voor mijn ogen werd een geitje geboren, een babygeitje. En ik dacht, wat is dit bijzonder. En je leest van de Bijbel en zei, Heer, wat wilt u mij zeggen, wat wilt u mij vertellen? En dan had ik echt in mijn hart dat God zei, ik ga wat nieuws doen. Er komt een nieuw begin. Nou ja, dat was 3 jaar geleden. En wij gingen toen in die tijd, we kwamen terug van Israël toe. En toen op een gegeven moment kwamen heel veel vluchtelingen ook in onze gemeente. Er gebeurden zoveel nieuwe dingen toen ook. Het is goed om onze oren wijd open te hebben om Gods stem goed te verstaan.
Nou, die berg, op die berg, God gaf een mandaat. God gaf zijn laatste woorden aan de discipelen voordat hij opsteeg. En deze woorden zijn ongelooflijk belangrijk. En ik zal ze nog een keer eventjes voorlezen in een andere vertaling. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Dat Jezus zegt dit, hè, ze zijn met z'n 12. En dan zegt hij, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Leerlingen, oude vertalingen zeggen discipelen, discipelen, leerling, eigenlijk hetzelfde. Ik hou van het woord discipel. Dus ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Deze verse kennen we als de grote opdracht, hele, hele grote opdracht. Het is de grote opdracht om het evangelie van Jezus Christus, het evangelie van het Koninkrijk van God te verspreiden, bekend te maken aan heel de wereld. En de discipelen krijgen dus een mandaat van de Heer om het evangelie bekend te maken. En dat is het evangelie van het Koninkrijk van God. Het bijzondere is dat deze woorden zijn verbondswoorden. Wat betekent dat? Verbondswoorden. Ze hebben het over, hier gaat het over het verbond. Het zijn bekende woorden die we ook vinden in het Oude Testament als een verbond gesloten wordt. Lieve gemeente, we moeten heel goed beseffen dat Gods Koninkrijk kwam door verbond. En nog steeds voortkomt vanuit het nieuwe verbond. Koninkrijk door verbond, zo heet ook de preek van deze ochtend. Koninkrijk door verbond. Gods Koninkrijk groeit niet door tirannie. Het groeit niet door overheersing of overtuiging of door verdeel en heers, zoals het Romeinse Rijk gegroeid is. Gods Koninkrijk groeit door verbond. Het nieuwe verbond is het werk van Jezus Christus. En dat is wat wij mogen verkondigen. Gods Koninkrijk is geen geografische locatie. Het is geen land met grenzen. Gods Koninkrijk is Gods reddende heerschappij. Gods Koninkrijk is Gods reddende heerschappij. En wij moeten nog steeds blijven bidden. Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. Dat moeten wij bidden. Dat is nog steeds in ons. Laat uw Koninkrijk komen. Er komt iets, er gebeurt iets. Laat uw Koninkrijk komen. Dat is zo'n ontzettend belangrijk gebed. Dus in plaats van dat wij naar het Koninkrijk toe gaan. Hè, dus het is niet zo dat we, als we in de kerk zijn, zijn we in Gods Koninkrijk. En dan ga ik naar werk, daar is niet Gods Koninkrijk. Nee, jij gaat ergens naartoe. Je gaat naar je werk of naar je huis. En je zegt van, dit wil ik dat hier Gods Koninkrijk komen. Laat uw Koninkrijk komen hier op mijn werk. Je gaat naar de school waar je studeert, waar je werkt, waar jouw huis. Bid elke keer, laat uw Koninkrijk komen. En Jezus zegt ook, zoek eerst het Koninkrijk van God. Paulus zegt, het Koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede, vreugde door de Heilige Geest. Laat uw Koninkrijk komen. Gods Koninkrijk is terug in de wereld gekomen door het leven van Jezus Christus, door de dood van Jezus Christus en door de opstanding van Jezus Christus. Zo is Gods Koninkrijk weer teruggekomen. En tussen de zondeval en de komst van Jezus Christus op aarde was er een strijd gaande wie de koning zou zijn. Wie zou de koning van de aarde zijn? Na de opstanding is Jezus de onbetwiste koning geworden. Ik vind dat zo'n prachtig lied. He has no rival, he has no equal. Dat lied, man, ik krijg er elke keer kippenvel. Zo'n prachtig. Jezus heeft geen rivaal. Hij heeft geen equal. Het is niet zo als bij Star Wars dat er een balance is tussen het goed en slecht. Of yin-yang heeft niks met het christelijke geloof te maken. He, dat er een beetje goed is in het slechte en een beetje slecht in het goede. Of dat Satan en God tegenover elkaar staan en strijden. Het is God. En
Satan onder de voeten van Jezus. Dat is nog ineens een eerlijke strijd. God is de schepper van hemel en aarde. Je kan alles in twee delen delen. Je hebt schepper en schepping. Wij zijn schepping. Er is maar één schepper, schepper God. En Jezus is Gods zoon. En hij is de onbetwiste koning. Alle macht in de hemel en op aarde is aan hem gegeven. Na de opstanding. En wij moeten beseffen dat Gods koninkrijk groeit door dit nieuwe verbond. Door het werk van Jezus Christus. En dat maakt Matthäus 28, 19 zo duidelijk door die taal die hier wordt gebruikt. Ik ga hem nu weer voorlezen in de Willibrord vertaling. Vind ik een hele leuke vertaling, een goede vertaling. Ga en maak alle volkeren tot leerlingen. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hun alles te onderhouden wat ik jullie geboden heb. Weet wel, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Als je deze passages vergelijkt, deze twee versen vergelijkt met Gods verbonden die hij gesloten had met Adam en Eva, met Noach, met Abraham, met Mozes, met aan de Sinaï, met heel Israël en David, dan merk je enorm veel vergelijkingen. Laten we kijken naar Adam en Eva, het scheppingsverbond. En besef ook dat in een goddelijk verbond zijn er altijd beloften en er is altijd een bevel. En God zegt, dit ga ik doen, dat ga ik doen, dit wil ik doen. En dan zegt, en jullie moeten dit doen. Nou, dat is natuurlijk Matthäus 28 ook helemaal. In Genesis 1 belooft God aan Adam en Eva heerschappij. Hij belooft nageslacht, zaad, en hij belooft land. Maar wat moeten ze doen? Laten we even lezen in Genesis 1 vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mens. Bij God is er geen verwarring, geen onduidelijkheid. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dat staat in het eerste hoofdstuk van de Bijbel. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar. Dit is de opdracht. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder gezag. Breng de aarde onder gezag. Heers, zegt hij tegen Adam en Eva, heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over de dieren die op de aarde rondkruipen. Dus God gaf Adam en Eva gezag. Hij gaf hen heerschappij over de hele aarde. En hij zei, wees vruchtbaar en talrijk. En Adam en Eva waren dus de eerste koning en koningin van de aarde. Ze heersten over de aarde totdat ze gezondigd hadden. Weet je wat heel opvallend is van Adam? Adam, het woord Adam betekent aarde. En Adam werd uit aarde gemaakt. Adam mocht over de aarde heersen. Maar na de zondeval moest Adam die aarde waar hij over heerste, moest hij gaan bewerken. En dat is toch wel heel, heel verdrietig over Adam. Dan lezen we over Noach. In de tijd van Noach maakte God een herstart van de schepping. Na de zondvloed lezen we bijna dezelfde woorden die God ook aan Adam en Eva zei. Dat is Genesis 9 vers 1. Toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. En ook weer over de dieren. De dieren die in het veld en die in het wild leven. De vogels van de hemel. De dieren op de aardbodem rondkruipen. En de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen. Ze zijn in jullie macht. En we zien hier weer diezelfde verbondswoorden. Zegen, heerschappij, autoriteit, nageslacht, zaad, land en groei. En God zegende, maar gaf ook een bevel, bevolk de aarde. En dan komen we naar Abrahams verbond. De verbondsbeloften van Abraham waren veel uitgebreider. En dan moet je denken aan Genesis 12, 15 en 17. Dat zijn de drie hoofdstukken uit de Bijbel waar Abrahams verbond wordt bevestigd en wordt gesteld. Maar ik blijf even bij 12, want die lijkt zoveel op onze
op Matteüs 28. Genesis 12, 2 en 3. Daar staat, trek weg uit je land. Dus Abraham, trek weg uit je land. Verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. En dan in Genesis 17 staat ook dat koningen voort zouden komen van Abraham. Ook tegen Abraham zegt God, wees talrijk, vermenigvuldig je. He, in iets andere woorden, ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ook zei God tegen Abraham, tel de sterren als je dat kunt. Zo zal je nakomelingen zijn, zo veel als de sterren in de hemel. En God zegt tegen Abraham, ga, vertrek, trek weg. En dit lijkt zoveel op Matteüs 28. Ga en maak alle volken tot mijn discipelen. En de discipelen die moesten uittrekken. Ze moesten het evangelie verspreiden. Ze moesten zich vermenigvuldigen. Maar niet biologisch, niet door geboorte, maar door wedergeboorte. Door nieuwe discipelen te maken, door verkondiging. En wij zijn discipelen van Jezus Christus. Wij zijn discipelen van Jezus Christus. En Matteüs 28 was niet alleen maar de opdracht van die eerste discipelen, 2000 jaar geleden. Het is onze opdracht. Het is nog steeds de opdracht van elke volgeling van Jezus. Ga en trek uit, maak discipelen. Dus wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde is geworden. Ga en maak alle volken tot mijn discipelen. En dat is toch wel heel bijzonder dat dit ook uitgekomen is. Volgens mij is al in elk land van de wereld is er een kerk. Sommige zijn er weinig, sommige zijn veel. In sommige landen is de kerk heel groot, in sommige landen is het klein, in sommige landen groeit de kerk enorm, in sommige is het wat terug aan het gaan. Maar overal is het woord van God woord van God verkondigd, in elk land tenminste. Dus dat hebben ze gedaan. De discipelen zijn uitgetrokken en hebben het woord verkondigd. Dat is toch zo bijzonder. Nou, kijken we naar het verbond van Mozes en Israël bij de berg van Sinaï. En dat lezen we natuurlijk in het bekende Exodus 19 en tot 24. En zelfs bij hoofdstuk 34 wordt het over dat verbond gesproken. We kennen dat inmiddels heel goed. Ik pak alleen even hoofdstuk 19 erbij. Exodus 19 vers 4, bekend voor ons. Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Ook in deze verse weer klinkt Matteüs 28, de grote opdracht, het zendingsbevel. Ik heb hier een aantal vergelijkingen. Ten eerste het stukje van verlossing en bevrijding. God vertelt aan Israël hoe hij ze bevrijd heeft. Ik heb jullie weggehaald, bevrijd van Farao. Ik heb jullie weggehaald uit Egypte en hier naar mij toegebracht. En Matteüs 28, dat is net, Jezus is net gekruisigd, is opgestaan uit de dood. Hij heeft zijn 11 discipelen naar hem toegebracht, naar Galilea. En hij heeft net de dood en Satan overwonnen. En nu heeft hij ze verzameld op de berg. En dan over de volken. Zie je ook een parallel. God zei, jullie zijn mijn kostbaar bezit. Kostbaarder dan alle andere volken. Maar Jezus zegt in 28, ga en maak alle volken tot leerlingen en doop hen. Dus in het nieuwe verbond, het oude verbond was exclusief, alleen Israël. Het nieuwe verbond is alle volken. Ga en maak alle volken bekend. En ze moeten allemaal het evangelie horen. En dan het derde punt is doop en verbond. De Israëlieten gingen
die maakt een deel uit van het verbond door geboorte en besnijdenis. En zo maakten ze deel uit van het volk Israël. En, dus er was weinig keuze. Ze moesten zich houden aan de wetten. En Jezus zegt, het is een geloofzaak. Bekeer je en laat je dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zo kom je in het Koninkrijk van God. En dan het onderwijs vind ik ook heel interessant. De parallel daartussen Exodus 19 en Matteüs 28. God zegt tegen Israël, neem mijn woorden ter harte en hou je aan mijn verbond. Neem mijn woorden ter harte en hou je aan mijn verbond. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, leer hun alles te onderhouden wat ik jullie heb geboden. En tenslotte de belofte van tegenwoordigheid. En God zegt tegen Israël, ik heb jullie hier bij mij gebracht. Jullie zijn van mij. Jullie zijn mijn kostbaar bezit. Jullie zijn van mij. Ik ben bij jullie en jullie zijn van mij. En Jezus zegt eigenlijk ook, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Nou, ik vind die overeenkomst, ik vind dat zo bijzonder, van die verbondsluiting. En voor mij maakt het zo duidelijk dat die woorden heeft te maken met verbond. In Matteüs hebben we gelezen dat alle macht en heerschappij aan Jezus gegeven is. Jezus is de tweede Adam. Hij is de onbetwiste koning van de aarde. En Jezus vertelt aan zijn discipelen wat bij het verbond hoort. Hij zegt als het ware, wees vruchtbaar en word talrijk. Maar hij zegt daarmee niet, dus niet biologisch, maar hij zegt, de gemeente van God, mijn gemeente moet groeien. Verspreid het evangelie. Meer mensen moeten dit horen. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Dat is de passie, dat is het hart van God. Dat is wat God wil. Dat mensen het evangelie horen. Dat mensen Jezus leren kennen. En het mooie is, hij geeft, Jezus zegt, wat mij is gegeven, alle autoriteit, alle macht heb ik ontvangen. Maar ik geef jullie ook autoriteit. En dat is gedelegeerde autoriteit, geeft hij de discipelen. En dat zie je dan meer in Markus 16. De autoriteit die Jezus zijn discipelen geeft. Ik wil dat toch dan ook nog Markus 16 nog een keer voorlezen. 16 vers 5. Daar staat, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal het dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Dus Jezus gaf zijn discipelen autoriteit over demonen, om demonen uit te drijven. Nou, dan denk je misschien, ja, ik heb nog nooit een demon uitgedreven en ik wil dat helemaal niet. En misschien denk je van, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Wat belangrijk is hier, jij hebt autoriteit over demonen. Jij bent, doordat jij christen bent, doordat de Heilige Geest in jou woont, ben jij sterker dan demonen. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Als je je aangevallen voelt, dan zeg je in de naam van Jezus, laat me met rust. Dus jij hebt autoriteit gekregen. Jij bepaalt het klimaat in jouw huis. Jij bepaalt of er overwinning is of niet in jouw leven. Jij hebt die overwinning gekregen, je hebt autoriteit gegeven. Als je aangevallen wordt, dan mag jij de duivel de weg sturen in de naam van Jezus. Daarvoor heb je autoriteit gekregen. Dus je moet echt beseffen dat deze autoriteit die de discipelen ontvangen hebben, heb jij ook ontvangen. De grote opdracht is een verbondsopdracht. Betekent het gaat met relatie. En die verbondsopdracht is in eerste plaats om nieuwe discipelen te maken. En hen te onderwijzen in alles wat Jezus heeft onderwezen. Jezus heeft de discipelen onderwezen. De evangelie, Paulus en Matthäus, Mark, Lucas, Johannes hebben het opgeschreven. En in de jaren heen is het elke keer weer de leer van Jezus verteld en doorgegeven en doorgegeven. Vandaag, het wordt nog steeds doorgegeven in zoveel kerken, overal in de wereld. En wij moeten dat ook blijven doen. Nieuwe discipels moeten onderwezen worden. zo belangrijk. Nieuwe discipelen moeten niet alleen, het is niet alleen maar, wil je bekeren? Ja, ik wil me bekeren. Heer, ik geef u mijn leven en ik wil u volgen. En dan klaar. Mooi, prachtig moment als mensen hun leven aan de Heer geven. Maar ze moeten gediscipeld worden. Die discipelen moeten onderwezen worden in de principes van het Koninkrijk van God. Je moet weten wat kan en wat niet kan. Hoe het werkt. Hoe de wetten van de natuur. Heel alles wat met het Koninkrijk van God te maken heeft. Dat moet bekend zijn voor elke christen. En je moet het doorgeven. En je hebt daarvoor autoriteit en heerschappij gekregen. Net zoals Adam en Eva. Net zoals Noach, Abraham, Mozes, Israël. Heb jij ook autoriteit gekregen om te heersen. En tenslotte krijgen we allemaal die geweldige belofte. Hou dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Je bent nooit, nooit alleen. Nou, dit is duidelijke en herkenbare verbondstaal. Het gaat over heerschappij. Het gaat over autoriteit. Het gaat over nageslacht, over groei. En we zien een bevel en we zien beloftes. En lieve broer en zus, broeders en zusters, mag ik jullie noemen. Mijn broer vindt dat altijd zo erg. Dan broeders en zusters. Dan zeg je broer en zus, lieve gemeente. Heb jij een persoonlijk oud en nieuw nodig? En dan bedoel ik afrekenen met het oude en beginnen met het nieuwe. En we worden vaak in de Bijbel opgeroepen om het oude achter ons te laten. En ons uit te strekken wat naar voor ons ligt. Dat is een van de principes van het Koninkrijk van God. Van discipelschap. Is dingen achter je laten. En niet daarin blijven roeren en alles. Maar te kijken, wat heeft God voor mij? Kijk naar voren. We worden opgeroepen om ons uit te strekken naar het nieuwe. Dat is een van de dingen die horen bij een discipel van Jezus. En ik weet niet hoe jouw 2019 was, maar we geloven in een beter 2020. Amen. Amen. Ik heb een beter 2020 nodig. En er waren prachtige dingen gebeurd in 2019. Maar ik verlang naar grote dingen. En het wordt een spannend jaar voor Ichters. Een heel spannend jaar met verhuizing en nieuwe locatie en al deze dingen. Maar we kunnen dat niet alleen. We hebben eenheid nodig in de gemeente. We moeten gaan bidden samen. We hebben God nodig. We moeten God daarin samen ook zoeken. Als God het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken wij. Dus wij moeten ook, zoeken is best goed, maar het moet niet te vergeefs zijn. We moeten God zien dat Hij het huis bouwt. Dus ik kijk uit naar 2020. Ik wil je uitdagen om het oude achter je te laten en je uit te strekken voor wat God voor jou heeft. En lieve, lieve mensen, laat pijn, teleurstelling, bitterheid, ellende, verdriet, laat het achter je. En als het 31 december is en de eerste vuurpijlen gaan omhoog, dan neem even de tijd en denk even van oké, nieuw begin. En ga even naar buiten, kijk omhoog hoe mooi het uitziet. Misschien voor de laatste keer, want de vuurwerk wordt misschien afgeschaft in Nederland. Wie weet. Maar laat het achter je. Laat het achter je. Het is zo belangrijk om misschien, en dat wil ik jullie uitdagen, als het kan eventjes op oud en nieuw even te bidden, even na te denken. En maak een belofte aan God en zeg, God, ik heb dingen meegemaakt afgelopen jaar. Of sterker nog, dingen van jaren geleden. 2, 3, 5 jaar. Sommige mensen lopen met pijn en verleden van 10 jaar geleden of nog ouder. Maak een bewuste keuze om oud te laten. En je uit te strekken naar het nieuwe. Laat die pijn, verdriet, ellende, bitterheid, teleurstelling achter je. Stap in het nieuwe. Ga erin wonen. Ga erin leven. En Jezus Christus maakt dit mogelijk. Jezus zei, zie, ik maak alles nieuw. En als Jezus zegt alles, dan bedoelt Hij alles. Amen. Nou, wie van jullie heeft verbondsbeloftes nodig? Groei, vruchtbaarheid, talrijk, groei, heerschappij, autoriteit, gezag. God wil het jou geven. God wil het jou geven. En je mag er naar uitstrekken. Heel veel van deze dingen heb je al ontvangen. We zijn geroepen om geestelijk vruchtbaar te zijn. We zijn geroepen om goede vruchten voor te brengen. Maar God zegt ook ga. We vragen of de worship team naar voren komt. God zegt ga. En dat is zo'n belangrijk punt om ook te gaan en het evangelie te verkondigen. En bij een verbond hoort altijd de leuke dingen en de moeilijke dingen. Nou ja, zo moeilijk is dat misschien ook niet. Maar verkondig het evangelie. Wees een getuige. Vertel aan mensen wat Jezus gedaan heeft in jouw leven. En het zou toch mooi zijn om weer eens een keer iemand tot de Heer te leiden. Om iemand over Jezus te vertellen. En misschien zaai je een beetje. Maar maak dat ook. Bid daar ook voor van Heer. Ik wil weer meedoen. Ik wil niet aan de kant zitten. En ik wil participeren in het koninkrijk van God. Ik wil getuige zijn. Ik wil mensen naar de kerk brengen. En ik vind het misschien zeggen. Ik vind het zo moeilijk. Ik kom niet uit mijn woorden. En ik klap samen. Maar iemand uitnodigen naar de kerk toe is niet zo moeilijk. Je buurman. Neem iemand mee. En dan neemt iemand het hier wel over. En vertelt het. Vertelt het evangelie. Geef iemand een Nieuwe Testament. Geef iemand een goede cd, een film. Laat iemand wat zien. Maar doe mee. Spreid het evangelie. Ik wil zo de bidden. Laten we opstaan met elkaar. Halleluja. Halleluja. Heer, onze dankbaarheid is zo groot. Heer, we zijn dankbaar voor het afgelopen jaar. Heer, maar we willen ons uitstrekken naar het nieuwe. Heer, we willen het verleden, het oude achter ons laten. Heer, en Heer, we danken u voor die verbondsbeloftes, Vader. Heer, u heeft ons vruchtbaar gemaakt. Heer, u heeft ons autoriteit gegeven. Heer, en wij willen niet meer bepaald worden, Heer, wat omstandigheden zeggen. Heer, we willen onze gevoelens niet laten bepalen door hoe het weer is of wat iemand anders zegt. Of wat er net gebeurd is. Heer, wij willen ons uitstrekken naar wat u heeft, Vader. Heer, en uw woord is goed. U heeft ons autoriteit gegeven. Heer, en u heeft ons een goede toekomst gegeven. Heer, en we willen daarop staan, op uw beloftes, Vader. Zo bid ik ook voor een zegen, Vader. Heer, en ik bid u ook, Heer, dat wij allemaal een prachtig oud en nieuw mee mogen maken. Heer, en dat we ook echt een goddelijk moment mogen hebben, Vader, als we het oude achter ons laten, Heer. Dank u wel, Heer Jezus. Halleluja. Amen.